kan alleen die natuurlijke processen goed gebruiken als je snapt wat ze zijn. Dus daarvoor moet je een beetje ecologische kennis hebben. En je moet ze kunnen zien, daarvoor moet je soortenkennis hebben. Zie je een wilde solitaire bij of zie je een honingbij? Ja. En wat betekent dat? En zie jij een plaag, maar zie je dan gelijk ook de larven van het insect wat die plaag bestrijdt? En kan je hem herkennen? Ja. Ja, dan kan je zien wat er in je landschap gebeurt. Dus als je die kennis een beetje vergaart, dan kan je weer meer met die natuurlijke processen gaan samenwerken.
Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 30. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen. Met in deze aflevering de terugkeer van natuur in het agrarisch onderwijs. Want in de agrarische bedrijfsvoering krijgt natuur niet zomaar een plekje. Ook als boer grijp je toch echt terug op datgene wat je geleerd hebt op school. Net als bij iedereen. Hoe geven we natuur weer een plaatsje in het hart en het leven van jonge mensen? Dat is de vraag. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik daarover met Eline Schothorst, docent Landschap en Agrarisch Natuurbeheer aan de Eres MBO Dronte Warmonderhof. Eline, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
Dankjewel.
Om te beginnen wil ik jou even introduceren bij de luisteraars. Je hebt bos natuurbeheer gestudeerd in Wageningen. Je werkte op een biologische tuinderij in Brazilië en op een koffie- en theeplantage in Indonesië. En bent nu een van de jongste docenten van de Warmonderhof. Hoe kwam dat onderwijs nou eigenlijk op jouw pad?
Ja, dat is eigenlijk meer toeval geweest. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in onderwijs. Tijdens mijn studie heb ik in onderwijscommissies gezeten. Ik heb mijn eigen programma een beetje samengesteld, omdat ik altijd meer wil leren dan dat er eigenlijk in het originele programma zat. Maar dat onderwijs dan uiteindelijk ook mijn carrière zou worden, dat had ik niet helemaal zien aankomen. Alleen op het einde van mijn studie was ik even helemaal zat van de academische wereld. En toen ben ik gaan werken bij een biologische zelfpluktuin in Amsterdam. Dus toen ben ik ook in contact gekomen met de Nederlandse landbouwwereld.
Ja.
En daar had ik dan een collega die op een gegeven moment op me afstapte en zei, Eline, ik heb een vacature voor je gezien en die is je echt op het lijf geschreven. En ik dacht, nou oké, stuur maar op.
Ja.
En dat was dus inderdaad een vacature voor docent natuur en landschap of landschap en agrarisch natuurbeheer aan Eres MBO Dronte Warmonderhof. En ik dacht een beetje, ja, onderwijs nu al, ja, misschien. Maar ik moet sowieso toch oefenen met solliciteren. Dus ik reageer maar en ik ga wel naar dat sollicitatiegesprek als ik word uitgenodigd. Want dan kan ik dat een beetje oefenen. En toen kwam ik eigenlijk op school en toen was ik op slag verliefd op de plek en de mensen. En ze vroegen me ook van, nou, zou je een proefles willen geven?
Ja.
En ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik dacht, nou ja, ik wist ook niet zo goed hoe ik dat moest voorbereiden. Dus ik ben daar al een beetje blind ingestapt.
Ja.
Maar dat was zo'n leuke les voor mij. Ik vond het een hele leuke les. En de studenten vonden het een hele leuke les. En degene die het moest beoordelen, vond het een hele leuke les. Dus toen was het eigenlijk, ja, dat was het begin van mijn onderwijscarrière.
Dat was een klik.
Ja, direct.
Nou, dat is mooi. Je bent in Brazilië geboren. Je hebt een tijdje in Engeland en ook in België gewoond tijdens je jeugd. Dus je hebt veel verschillende culturen eigenlijk gezien. Heeft dat invloed gehad op hoe je nu naar natuur kijkt?
Ja, dat denk ik wel. In de zin dat, doordat ik eigenlijk op veel verschillende plekken heb gewoond en veel verschillende culturen, zoals je zegt, heb meegekregen. En veel verschillende manieren waarop mensen met hun omgeving en de natuur omgaan, heeft dat echt wel een heel breed beeld gegeven van de natuur. En zeker ook omdat ik later dan natuurlijk, mijn ouders zijn later ook nog naar andere landen verhuisd, naar Zweden en naar China. En ik ben zelf in Indonesië en Brazilië en in Amerika ook gaan wonen tijdens mijn studie. Heeft dat eigenlijk een heel breed beeld van het landschap en de natuur gegeven. En het is ook wel mooi, dat zie je ook terug in het onder andere het verhaal van Alexander von Humboldt, die tijdens zijn studie mijnbouw verschillende plekken in Duitsland ging zien, had en daarmee eigenlijk een soort verbanden ging zien in de omgeving en de natuur. En ik denk dat op een grotere schaal dat ik dat dus ook zo heb meegekregen. Alleen, het heeft me denk ik ook iets ontnomen.
Oké, vertel.
Ja, en dat heeft meer te maken met dat. Ja, als je dan dus die vraag stelt inderdaad van wat is je favoriete natuur? Dat vraag je dan in het begin van de podcast.
Ja, komt zo, ja.
Dan hoor je heel vaak dat mensen zeggen, dat stuk bos naast mijn huis. Of de plekken waar ze dan heel veel met hun opa en oma zijn geweest. En dat heb ik niet zo. Ik ben niet verbonden aan een landschap waar ik dan bijvoorbeeld mijn familie al generaties vandaan komt. Waardoor je de verhalen kent van hoe het veranderd is, wat daar voorkomt. En ik mis dat. Dus ik ben dat zelf gaan opzoeken in vakken als landschapsgeschiedenis. Maar ook op de plekken waar ik heb gewoond door te praten met mensen. En ja, eigenlijk onderzoek te doen naar die verbinding van mensen, ja, door de geschiedenis heen met het landschap waar ze, ja, eigenlijk wonen en al generaties lang vandaan komen.
Ja, dus eigenlijk die geworteldheid in een landschap voor wat langere tijd. Dat is wat je dan zelf mist een beetje.
Ja, ja, en ik denk dat die belangrijk is ook voor op een andere manier een goede relatie met de natuur.
Ja, en als we dan in gedachten meegaan naar jouw favoriete natuur, waar komen we dan uit en wat beleven we daar? Wat merken we daar? Wat zien we, wat ruiken we?
Ik denk dat mijn favoriete natuur toch wel verwilderde natuur is. Dus natuur waar je zo min mogelijk de menselijke invloed ziet. Niet dat ik het idee heb dat de mens geen onderdeel is van de natuur, maar ik vind dat je echt merkt als je een natuurgebied of een bos inloopt waar gewoon heel lang niks is gebeurd, ja, dan voel je een soort ultieme vrijheid en rust die je gewoon niet, ja, nergens anders op die manier kan ervaren.
En heb je een voorbeeld van een gebied waar we dan aan moeten denken?
Ja, ik heb dus in Slovenië afgelopen zomer in een oerbos gewandeld, waar je dan echt, en dat is heel grappig, dan heb je de grens waar nog gekapt wordt. En dat zie je niet heel goed, want het wordt wel op een duurzame manier gekapt. Dus hier en daar is er een boom uit, maar dat is het.
Ja.
En dan stap je, dan heb je wel zo'n blauwe stip die aangeeft, nu kom je de grens van het oerbos binnen. Maar je voelt het ook gelijk. Oh, ja. Dan zit je drie stappen en ineens is er een andere.
En zet je dan in je hoofd een knop om waardoor je het voelt? Of is de sfeer of het licht of is dat ook echt anders dan of zo?
Ik denk dat de sfeer ook echt anders is. Ik denk dat je zeker merkt in de ongestoordheid wat is het kwetterende vogels en de dierensporen die je hier en daar ziet. Ik denk dat je dat soms bewust, soms onbewust toch wel opmerkt. Maar natuurlijk, je weet, je ziet die grens en je weet, ik stap nu een plek binnen die ongemoeid is.
Ja.
Dus het is ook iets met de relatie van jezelf tot die natuur.
Ja, oké. Ja. Mooi dat je dat zo zegt. Hey, ik wil met jou even naar het agrarisch onderwijs, want je bent docent. Je geeft jonge mensen les over agrarisch natuurbeheer en landschap. Hoe is dat om dat nu te doen in deze tijd die toch al een beetje turbulent is? Wat maak je mee?
Ja, het is een hele interessante tijd. Ik denk dat ik precies op het goede moment ben ingestapt. Je maakt heel veel mee. Zeker nu ook nog vooral, je ziet het ook heel erg op straat nu. En je ziet de omgekeerde vlaggen. We hebben de verkiezingen gehad 2 dagen geleden, waar natuurlijk de BBB in 1 keer als nieuwe partij heel groot is geworden. Dus er gebeurt heel veel politiek vlak. Er gebeurt veel op het straatbeeld. En er gebeurt veel bij de jongeren. En ik merk ook wel dat, ondanks dat ik dus lesgeef op toch een biologisch-biodynamische school, dat ook daar nog veel onbegrip is. Of gewoon het niet weten van hoe het nou precies zit met die stikstofkringloop en die stikstofproblematiek. Of waarom is dat nou zo gevaarlijk voor de natuur of zo'n probleem voor de natuur?
Ja.
En ook van, ja, dan vraag ik aan mijn studenten van, joh, hoe ziet het landschap op jouw bedrijf eruit? En dan krijg je de reactie, ja, ik heb geen landschap, want het is gewoon een boerenbedrijf.
Oh, oeps.
Ja.
Oké.
Ja, dus die schakel van, ik maak als boer, maak ik het landschap. Yeah. En ja, wat ik doe in het land, dat is gewoon gelijk verbonden met natuurlijke processen, met biodiversiteit, met andere soorten. Ja, die zit daar niet standaard.
En dan neem ik aan dat jij denkt van, nou, dat, je stroopt je mouwen figuurlijk op en denkt, nou, hier kan nog wat geleerd worden.
Ja.
Waar ik wel benieuwd naar ben, als je nou een beetje door je oogharen heen naar naar specifiek het agrarisch onderwijs kijkt, zeg maar, waar liggen nu de accenten in dat onderwijs?
Als je naar het agrarisch onderwijs helemaal breed kijkt, dus al het agrarisch onderwijs in Nederland, dan blijft het accent nu gewoon heel erg op productie en efficiëntie liggen.
Nog steeds,
ja. Ja, er zijn eigenlijk maar heel weinig initiatieven, je kan ze op een hand tellen, die kijken naar alternatieve landbouwvormen die meer multifunctioneel zijn. Dus waar ook de natuur een heel belangrijke rol in speelt.
Oké. Daar komen we zo nog wel even op terug. Ik wil even een anekdote delen. Ik heb zelf een tijdje geleden aan de HAS in Den Bosch een opleiding gedaan tot stikstofcoach. Dat was in coronatijd. Ik moest ook, ik had ontheffingen nodig van de avondklok en dat soort dingen. Nou, de,
hadden we dat niet allemaal nodig af en toe?
Ja, maar het was dus wel echt een andere tijd dan nu. Dat wil ik er maar even mee zeggen, die we alweer heel snel vergeten zijn. Maar ik heb toen, toen ik die cursus volgde, een klein inkijkje gekregen in een heel specifiek deel van het agrarisch onderwijs. Vol volwassenen was dat dan ook nog. En ja, ik heb daar op zich best veel geleerd, vooral ook van de taal. De taal die in de agrarische sector gebezigd wordt, was heel leerzaam. Maar ik moet zeggen, ik ben ook wel echt een beetje geschrokken van de eenzijdigheid. De focus op efficiëntie, wat je al noemde, productie. Maar ook wel het bedrijf op een eilandje, zeg maar. Je wilt alles rechtbreien op je eigen bedrijf, zeg maar. Zonder de hele context om je heen, het landschap om je heen, de buren. Dat is heel concreet. En ik kaartte dat op een gegeven moment aan bij vrij snel bij de docenten. En die, nou ja, op zich hadden ze de begrip voor en stonden ze ervoor open. Maar ze gaven ook wel aan van, ja, dit is wel wat wij gevraagd zijn, specifiek door het ministerie van LNV, om te doen. Want het moet gewoon alleen over stikstof en efficiëntie op het bedrijf gaan. En toen dacht ik wel, wow, wat hebben we nog een enorme uitdaging. Maar dat maakt, ik vertel deze anekdote omdat ik wel nieuwsgierig ben hoe dat dan bij jou, bij jullie op de Warmonderhof gaat. Want dat is een, nou ja, je zei al, biologisch, biodynamische landbouw wordt daar onderwezen. Hebben jullie wel oog voor de integraliteit van de problemen in de agrarische sector?
Ja, in principe is dat de basis van ons onderwijs. In de biologisch-dynamische landbouw gaat het eigenlijk om die integraliteit van de wereld, van de natuur en van de bodem en van de gewassen die daarop staan en de dieren die een rol spelen. Dus ja, dat zit eigenlijk in ons hele onderwijs verweven. Dus dat is eigenlijk een hele mooi uitgangspunt om eigenlijk die natuur weer een stevige rol te geven in dat landbouwonderwijs. En je merkt ook dat onze deeltijdopleiding, dus voor de volwassenen, dat is ontzettend populair. Omdat er gewoon heel veel mensen echt op zoek zijn naar dat integrale landbouwonderwijs.
Oké, en heb je daar dan een paar cijfers bij die dat die populariteit illustreren?
We beginnen elk jaar sowieso met 100 deeltijdstudenten. De opleiding duurt 2 jaar, dus dat is 200. Maar er is ook elk jaar een wachtlijst. Dus al in de helft van het jaar hebben we eigenlijk te maken met een wachtlijst. En dat zegt nog niet zoveel, omdat heel veel mensen nog een andere keuze maken. Het is best een stap om als volwassene eigenlijk te gaan omscholen tot boer in deze tijd.
Zeker.
Dat is best knap als mensen dat doen. Dus ook nu kan je je nog inschrijven voor onze opleiding en kans hebben om in september te beginnen. Maar de aanvraag van open dagen en het aantal mensen dat langskomt, dat is wel, dat is echt hoopgevend.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die zich meer in de gangbare landbouw begeven, dat die een beetje met enige scepsis kijken naar in ieder geval de biodynamische landbouw. Wat vind jij daarvan?
Ja, dat kan ik wel begrijpen. Je kan op zich van alles zeggen over de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische grondwaarden die daaronder liggen. Dus ja, ik begrijp wel dat daar dus vanuit de gangbare landbouw een bepaalde scepties naartoe is. Een gevoel van dat is niet van ons of daar horen wij niet bij. Het heeft ook altijd een beetje op een eilandje gezeten. Maar er is een heleboel kennis in die biologisch-dynamische landbouw die ook relevant is in de transitie die eigenlijk nu nodig is bij de gangbare landbouw. En die kennis die proberen we heel hard ook mee naar buiten te nemen. Dus ja, allerlei projecten te starten met andere scholen. Van hoe doe je dat eigenlijk, ecologie en natuur geven op een landbouwschool?
En welke kennis hebben jullie dan specifiek waarvan jij zegt van, nou, daar kunnen ze in de gangbare landbouw nog wel wat van opsteken?
Nou, we doen bijvoorbeeld heel veel met echt bodemvruchtbaarheid. Dus echt het bodemleven als basis. Hoe voed je het bodemleven en niet hoe voed je je gewassen? Omdat dat bodemleven, dat natuurlijke proces, is niet alleen belangrijk voor de natuur. Het is ook belangrijk om je koolplanten goed te laten groeien.
Tuurlijk.
Uiteindelijk groeien je koolplanten. Dit is ook altijd waar ik mee begin in mijn vak natuur. Dan vraag ik van, joh, is een houtwal natuur, is een boom natuur of een plantje wat daar in de berm groeit? En zeg ze maar, ja, dat is natuur. Dan vraag ik, is je koolplant natuur? Nee, dat is geen natuur. Dan vraag ik, welk proces doet nou die koolplant groeien? En dat, precies op dezelfde manier dat plantje in de berm. Ja. Ik moest even nadenken. Dan zeg ik, ja, is fotosynthese geen natuurlijk proces dan?
Ja.
Of het opnemen van voedingsstoffen door planten? Dan moet ze allemaal nog wel meer nadenken. Denk ik, ja, ja, in principe groeit het door dezelfde natuurlijke processen.
Ja.
En dat is eigenlijk die visie, dat omdenken, dat is iets wat we bij ons op school dus wel hebben. En we hebben het geluk, nou ja, dat we ook de kennis allemaal in huis hebben. Dus ik kom vanuit bos- en natuurbeheer, echt vanuit de natuurhoek,
ja,
om in het agrarisch onderwijs les te geven. En we hebben iemand die echt vanuit de bodemkunde komt en echt het bodemleven heel goed kent en daarover les geeft. En dat is wat anders dan eigenlijk wat we nu heel veel zien in het agrarisch onderwijs, is een heleboel echt vakkundige mensen uit de landbouwsector. Maar het is lastig om die mensen te vragen om ecologisch onderwijs vorm te gaan geven.
Want?
Het is een andere uitgangspositie. Dus bijvoorbeeld, er is nu een project gaande met van, nou, moeten we dan niet een module ecologie opzetten?
Ja.
En daar hebben ze ook een opzet voor gemaakt en daar heb ik dan naar gekeken. Maar die blijft uitgaan van de landbouwmaatregelen zoals ze nu zijn. Dus de hoofdstukken zijn geordend op een manier van, oké, we gaan kijken naar gewasbescherming.
Ja.
En hoe doen we dat nu en hoe kunnen we dat dan biologisch doen, bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
En ik zeg, ja, als je module ecologie wilt gaan doen, moet je beginnen bij het landschap.
Ja.
Wat vraagt het landschap, niet wat vraagt de landbouw?
Oké. Ja, dat is wel inderdaad een andere insteek.
Ja, 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 het, ja, is een manier van omdenken eigenlijk. Ja,
ja, ja. Toch even nog stilstaan bij natuur in het agrarische onderwijs. Want ik denk als je kijkt naar de afgelopen dik 50 jaar, dan kunnen we denk ik wel concluderen dat het moeilijk is geweest om in die periode natuur een plek te geven in het agrarische onderwijs. Hoe komt dat toch, dat het zo moeilijk is?
Ik denk omdat onderwijs toch ook altijd met een kleine vertraging reageert op de transitie die in de sector plaatsvindt. Dus eigenlijk is het zo dat we lange tijd, ook onder andere door LNV en landbouwvoorlichting vanuit verschillende hoeken, zo gefocust hebben op productie en efficiëntie, dat is echt de drijfveer geweest. En dus de mensen die nu lesgeven op agrarische scholen hebben zelf ook dat type onderwijs gehad. Dus om nu in één keer te zeggen, ja, nee, we gaan eigenlijk dat omdenken doen, dan heb je mensen nodig die niet uit de huidige landbouwsector komen, of tenminste de gangbare landbouwsector. Ik denk dat we hebben ze nodig voor hun vakkennis en we moeten ze eigenlijk aanvullen met een vakkennis die meer uit de natuur of de ecologie komt of de milieukunde, om dat weer te verrijken.
Oké, en wat is er dan nodig om zo ver te komen? Want dat lijkt me een enorme opgave.
Het is ook een ontzettende opgave. Ik denk dat je enthousiasme nodig hebt vanuit de natuursector, samenwerking. Ik vind voor het zelf vanuit mijn onderwijs heel leuk om met jullie, de Vlinderstichting, samen te werken rond een vlinderles, maar ook met het IVN samen te werken. Maar ik heb die connecties omdat ik zelf uit de natuurwereld kom. Dus
ja,
ik denk dat een samenwerking daarin eigenlijk ontzettend waardevol kan zijn. Vooral voor docenten die zeggen, ik wil wel, maar ik weet niet hoe nog. Ik denk dat ook dat het belangrijk is dat we gaan werken aan bijscholing. Er is verplichte bijscholing van alle docenten, maar die bestaat er nog niet op ecologische kennis.
Wat een gemiste kans. Hoe kan dat? Hoe kan dat?
Dat is jammer, hè? Ja, daar gaan we hard aan werken, hoop ik.
Oké.
Ja.
Want ik hoor jou tussen de regels door een beetje, maar dat is mijn interpretatie, hoor. Ook wel zeggen van dat je echt wel mensen buiten het onderwijs dus nodig hebt om het onderwijs, zeg maar, die stap te kunnen laten maken. Klopt dat?
Ik denk dat wel. Al is het niet omdat ik geen vertrouwen heb in de mensen die nu in het onderwijs werken. Mensen die nu in het onderwijs werken, werken ontzettend hard.
Ja.
En dat doe je ook met hart en ziel, want het is gewoon inderdaad hard werken. En nou ja, met elke sector, publieke sector, niet ontzettend goed beloond.
Ja.
Dus die mensen doen dat met een passie. Maar het is erg moeilijk als je 20 jaar lang op dezelfde manier hebt lesgegeven, om zelf met die frisse nieuwe wind mee te gaan. En ja, het is ook wel een logische reactie, maar ook een jammere reactie die ik af en toe hoor. Dat docenten zeggen, ja, op zich wil ik wel, ik weet niet hoe. Nou, dat zit al in die bijscholing eventueel. Maar ook, ik denk dat mijn studenten niet willen.
Oh, dan ga ik even op het puntje van de stoel. Waarom willen jij studenten niet?
Ja, dat vind ik dus... ik heb het geluk dat ik lesgeef op een biologische school. Dus veel studenten hebben al een deel die keuze gemaakt. En dan nog zitten er een paar die zeggen... Ja, joh, wat ik het mooiste landschap vind is Engels rijgras. Want daar kan ik makkelijk met de trekker overheen.
Oh ja.
Die zitten er ook en dat is prima. Waarom studenten eigenlijk op en dan ook vooral op gangbare agrarische landbouwscholen niet willen, dat zit misschien ook met wat ze van thuis uit meekrijgen. Er heerst natuurlijk een enorme polarisatie en daarin heb je op dit moment gewoon ook wel heel veel boeren die met hun hand in het haar zitten en die dat ook meegeven aan hun kinderen.
Ja.
En die komen dan naar school en die zeggen dan ik wil gewoon ook mijn boterham kunnen verdienen. En mijn vader heeft het jarenlang, of mijn opa, of die, mijn buurman, heeft het jarenlang op deze manier gedaan. En jullie komen nu zeggen dat het verkeerd is.
Oké, maar wordt dat ook gezegd dan, dat het verkeerd is? Of wordt het gebracht als zijnde van, er zijn meerdere manieren, meerdere wegen naar Rome?
Ik hoop niet dat er wordt gezegd dat het verkeerd is. Ik denk dat het een hele verkeerde uitgangspositie is om ecologie in het onderwijs, het agrarisch onderwijs te krijgen. Maar ze voelen dat wel zo. Het voelt als groene praat. Omdat het gewoon niet... En dat is wel iets wat ik merk. Ik denk soms, en dat hoor je ook vaak terug, zeggen mensen... Ja, maar je moet die verwondering weer creëren bij studenten. Hè? Ja. Laat ze verwonderen over de natuur. Neem ze mee. En daar ben ik het helemaal mee eens. Er zit een heel groot stuk van laat ze verwonderen over wat ze in hun eigen landschap weer zien. Maar misschien moeten we even beginnen bij wat ze al kennen.
Ja.
In plaats van met gelijk iets nieuws te komen. En daar bedoel ik mee waar ik bijvoorbeeld ook bij ons op school mee begin. In het allereerste jaar is een vak over de landschappen. En ik begin ook altijd met een opdracht met beschrijf het landschap waar je vandaan komt.
Ja.
Zoals het nu is. Dan moeten ze eerst lezen wat ze nu in het landschap zien. En dan vervolgens stel ik de vraag... Oké, bel je ouders of je buurman. Je mag zelf kiezen, bel iemand in de buurt. En vraag eens hoe het landschap is veranderd.
Ja.
En dat je eigenlijk eerst en al vooral begint... met een soort bewustzijn creëren van... Oké, wat ik doe heeft een invloed op hoe het eruit ziet. Onafhankelijk van of je dat een goede invloed vond, of je het nu mooier vond of toen mooier vond. Ja. Is het belangrijk om dat eerste bewustzijn en te beginnen bij wat ze weten.
Ja. En welke stap zet je daarna?
Ja, en dan komt een beetje de verwondering, denk ik. Tenminste, dan ga ik eigenlijk uitleggen. Dan komt de stap waarin ik uitleg dat de koolplant en de klaproos in de berm via dezelfde processen groeien.
Mm-hmm.
Dus dan leg je ze uit van wat jij allemaal nu ziet en hebt gezien in dat landschap en hoe dat is veranderd. Dat heeft met deze natuurlijke processen te maken. En dat ze ook gaan zien dat landbouw en natuur helemaal geen tegenstellingen zijn. Er zitten zoveel processen in landbouw en natuurbeheer die hetzelfde zijn, die met elkaar te maken hebben.
Ja, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik vermoed dat er ook best wel veel... natuurliefhebbers zijn die dat niet heel bewust zien. Dat natuurlijke processen ook in de landbouw een centrale rol spelen.
Nee,
dus het komt van twee kanten, denk ik.
Ik denk dat het ook wel inderdaad van twee kanten komt. Het is ook wel een beetje... de eerste keer dat iemand dat zegt, denk je ook... maar landbouw is toch helemaal gecontroleerd? En dat is het niet. Er is een plaatje wat ik dan af en toe op het bord teken. En dan zeg ik ook van we hebben onze voedselvoorziening. En dat kan van volledig gecontroleerd gaan... naar volledig ongecontroleerd.
Ja.
En de landbouw zit daar ergens... de landbouw zoals we die nu kennen, zit daar ergens middenin. En de volledig gecontroleerde voedselvoorziening... ja, dan moet je denken aan indoor farms en kassen... waar we echt alles tot in de puntjes proberen te controleren. En de ongecontroleerd is alles aan natuurlijke processen overlaten. Dus wild plukken, jagen bij wijze van... allemaal dat soort dingen.
Ja.
En de meeste landbouw werkt dus echt wel samen met processen waar ze geen volledige controle over hebben.
Ja.
Maar wat we proberen is dat wel, waar de richting van de landbouw op dit moment en het landbouw-agrarisch onderwijs op dit moment, is steeds meer controle.
Ja. En wat vind je daarvan?
Ja, dat vind ik wel heel jammer. Ik denk niet, ik ben niet van mening dat we eigenlijk alleen maar ongecontroleerde voedselvoorziening moeten hebben. Ik hoef niet terug naar jagers-verzamelaarsmaatschappij. Nee. En ik denk dat we echt het hele spectrum aan voedselvoorziening nodig hebben. Alleen, Ik vind het jammer dat we echt proberen om dat wat in het land gebeurt, dus dat altijd onder invloed staat van de ecologie en van de natuurlijke processen, dat we daar keihard ons best doen om dat eigenlijk te gaan controleren.
Ja.
En daar zouden we eigenlijk kunnen zeggen van maak daar een beweging naar meer met die natuurlijke processen meegaan en die natuurlijke processen ook gebruiken. Maar dat kan je alleen. Je kan alleen die natuurlijke processen goed gebruiken als je snapt wat ze zijn. Dus daarvoor moet je een beetje ecologische kennis hebben. En je moet ze kunnen zien. Daarvoor moet je soortenkennis hebben. Want je moet weten, zie je nu een wilde solitaire bij of zie je een honingbij?
Yeah.
En wat betekent dat? En zie jij een plaag, maar zie je dan gelijk ook de larven van het insect wat die plaag bestrijdt?
Yeah.
Dan kan je hem herkennen.
Yeah.
Ja, dan kan je zien wat er in je landschap gebeurt. Dus als je die kennis een beetje vergaart, dan kan je weer meer met die natuurlijke processen gaan samenwerken.
En heeft het ook te maken met een stukje vertrouwen in die natuurlijke processen? Dat je dus daarop, dat je het los kunt laten, voor een deel dan misschien, maar dat je het wel los kunt laten?
Ja, ik denk dat je eigenlijk een heel goed punt hebt. Ik denk dat het goed is als we weer leren vertrouwen op die natuurlijke processen. Maar het is moeilijk om iets te vertrouwen wat je absoluut niet kent.
Ja, zeker.
Iedereen heeft verhalen nodig eigenlijk, of uitleg, of weetjes, of beelden, om ergens vertrouwen in te hebben.
Ja.
En dat is wat we nu missen. De verhalen rond de ecologie, die zijn er niet in het agrarisch onderwijs.
En ik denk ook dat we de realiteit onder ogen moeten zien dat als we meer vertrouwen op natuurlijke processen, dat we daarmee ook aan de productiekant, zeg maar, wel eens een groter risico lopen en dus ook een veer kunnen laten. Want dat kan ook betekenen dat als het 2022 ontzettend droog is, dat je niet 10 ton per hectare eraf haalt, maar misschien wel 4.
Ja, dat klopt.
En in een contractmarkt is dat heel ingewikkeld.
En dat is natuurlijk die angst, begrijp ik. In principe is het zo dat als je echt, als het ons zou lukken, hè, om al het grondgebonden landbouw, om dat om te gaan vormen naar agro-ecologisch, ecologische landbouw, die samenwerkt met die natuurlijke processen, dan heb je ook een stabieler systeem. Dus hoe complexer je natuurlijke omgeving is, als er ergens een link wegvalt door minder regen, dan zou je bodem op dat moment met zoveel bodemleven en organische stof en zoveel beplanting eromheen en genoeg bossen die de watercyclus een beetje in stand houden, zou je al minder last hebben van die droogte.
Dat zijn wel allemaal dingen die op dit moment in Nederland niet echt op orde zijn.
Nee, die zijn op dit moment niet op orde. Dus hoe dan ook, al zouden we vandaag beginnen met die omslag naar meer ecologische landbouw, dan nog komt er een periode aan waarin we echt een buffer moeten hebben. Dat klopt. Want je hebt niet in één keer je stabiele natuurlijke systeem.
Nee. En we hebben denk ik meer land nodig. Want de productiviteit per hectare wijst ook, best wel veel wetenschappelijke studies wijzen dat uit, dat de productiviteit per hectare in ieder geval biodynamische, maar soms ook biologische sector wel lager is dan in de gangbare landbouw. Dus als je dezelfde hoeveelheid producten eigenlijk wilt afzetten, dan heb je meer land nodig om dat te telen, toch? Of?
Maar die studies gaan natuurlijk uit van een jaar. Een opbrengst per jaar. Terwijl als je uiteindelijk zou kijken, we kunnen natuurlijk niet blijven doorgaan op de manier zoals we nu doorgaan, want we putten onze bodems uit. Dus als je over een lange tijdspanne gaat kijken en dat cumulatief gaat optellen, dan geloof ik dat je eigenlijk met ecologische landbouwmethodes meer ervan afhaalt op de lange termijn, op een stabielere manier, dan via een gecontroleerd systeem.
Oké, maar dan moet je wel denk ik de grenzen van Nederland opengooien. Ja, die zijn al open, dat weet ik.
Nee,
maar,
die zijn inderdaad goed open.
Nee, maar ook zeg maar in het beleid moet je dan echt wel veel meer gericht zijn op samenwerking op Europees niveau bijvoorbeeld. En natuurlijk is het landbouwbeleid in Europa, ik zou bijna zeggen, gelukkig Europees. Maar Nederland is dan wel klein.
Nee, dat klopt ook wel hoor. En er is natuurlijk een heel stuk wat ik nu niet benoem. En dat is het sociale systeem wat eraan vastzit. Dus je zei al iets over, dan natuurlijk dat je moet gaan accepteren dat af en toe je oogst lager is. En dat met contractmarkten dat dus niet gaat. Maar dus nu ook wat je zegt, dat als we dit gaan accepteren, als we dus naar die ecologische landbouw gaan. Ik denk dat we dan ook moeten accepteren dat we andere voedingspatronen met z'n allen zullen moeten gaan aanhouden. Het houdt niet stand als we inderdaad en de zuivel en het vlees, hoeveelheid blijven eten die we nu eten. En ook niet gebruik gaan maken van heel veel verwerkte producten waar overigens ook een heleboel producten in zitten die we hier niet kunnen telen.
Ja.
En daarin, en dat is wel interessant om het dan weer dus even terug te koppelen naar onderwijs, daarin zit ook nog een hele slag te maken in het, gewoon het reguliere onderwijs in het algemeen. Het hele onderwijs, en dan noem ik het nu misschien ook maar even agrarisch onderwijs, maar agrarisch onderwijs in het reguliere onderwijs. Ja, 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 ja. Van, geef het reguliere onderwijs ook wat mee over wat landbouw is of waar voeding vandaan komt. En ook over natuur.
Ja.
En wat eet je wel in de winter en wat eet je beter niet in de winter?
Ja,
ja, daar zijn ook nog enorme stappen te maken.
Ja, zeker. Ja, ja. En wat is daarvoor nodig, denk jij?
Ik denk dat we daar eigenlijk gewoon, wat nodig is dat je mensen mee naar buiten neemt. Ik heb een vriend en die is gymleraar op een school in de Bollestreek. En ze hebben daar een nieuw project. En elke week hebben ze 2 uur gym. 1 uur gewoon in de gymzaal, want dat moet. En 1 uur gaan ze naar buiten.
Kijk.
En dan gaan ze gewoon, en hij zegt, het is niet alleen maar buiten spelen. We gaan dan buiten, dan gaan ze bijvoorbeeld rekenen buiten doen, doordat ze takjes moeten verzamelen waar ze een driehoek mee moeten maken. En dan moeten ze 3 gelijke takjes verzamelen, want dan krijg je gelijkzijdige driehoek. En
oh ja.
Dus krijgen ze eigenlijk een beetje rekenles, of ze krijgen timmerles, of ze krijgen een beetje biologie, maar dan gewoon buiten.
Ja.
Onze eigen omgeving.
Ja. Oké, okay. Dit is 1 school. Wat is het? Ik weet niet hoeveel scholen er in Nederland zijn, maar ik denk duizenden.
Ja.
Hoe rooi je dit uit? Moet je dan met Dennis Wiersma gaan praten, minister? Hoe komt dit op een hoger plan, zeg maar?
Ja, dat is altijd de goede vraag. Ik geloof daar niet zo in 1 blauwdruk. Mm-hmm. Ik denk dat, wat je zegt, ik denk dat het belangrijk is dat je gaat praten met de mensen die je echt de stimulans van kunnen geven hogerop.
Ja.
En ik denk dat het helpt om goed werkende projecten en initiatieven te hebben, mm-hmm. Als voorbeeld. En ik denk dat we eigenlijk ook heel erg veel uit ons eigen enthousiasme moeten putten. Dus ik hoop bijvoorbeeld dat met mijn enthousiasme, dat ik met iedereen die ik spreek over ecologisch agrarisch onderwijs, dat zij ook geïnspireerd raken van laat ik iets ecologisch gaan doen. En ik zie wel, er is nog steeds een enorm tekort in het onderwijs, maar ik zie zelfs in mijn eigen vriendengroep weer steeds meer jongeren die zeggen, die dus overstap maken naar onderwijs, omdat ze wat willen veranderen en omdat ze gewoon een betekenisvolle baan willen hebben.
Oké.
Herwaardering
van de publieke sector.
Dat hoop ik wel, dat we een herwaardering krijgen van de publieke sector.
Nou, ik denk dat je daar, daar is ook een match met de BBB volgens mij, want die zegt in ieder geval op te komen voor de politieagent en de leraar en de.
Ja, dat dan weer. Maar ik denk dat we eigenlijk in essentie, en daar had ik het grappig genoeg gisteren nog over met een agro-ecologische boer, hadden we het over van eigenlijk in essentie zijn we met heel veel punten van de BBB eens. We snappen de frustratie, we snappen eigenlijk de boosheid naar de overheid toe van waarom heb je zo lang niks gedaan en eigenlijk een deel aan het lijntje gehouden. Alleen de oplossing die ze aandragen is redelijk anders dan de oplossing die wij voor ogen hebben.
Dan gaat er in die paar stappen toch nog wel even wat anders.
Ja.
Ik zou helaas niet zeggen mis, maar wel anders.
Maar wel anders, ja.
Ja, oké. Okay. Maar ik vind het altijd wel goed om te vertrekken vanuit wat je gemeenschappelijk hebt. En dan moet je dan eerst ontdekken natuurlijk wat je gemeenschappelijk hebt. Ja. Maar ook als je ontdekt dat je veel gemeenschappelijk hebt, dan dat is al een heel mooie basis voor een samenwerking.
Ja.
Oké. Ik zit nog even door te denken over hoe krijg je dit groter van de grond. Wat je zegt van geen blauwdruk. Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Maar laten we wel wezen, als het van jou en mij en nog een paar mensen en hun enthousiasme afhangt, dan kan het even duren, zeg maar.
Ja, helaas wel.
Dus je hebt wat bruggetjes nodig. Heb je daar een idee bij hoe dit echt, niet op termijn van 10 jaar of zo, maar wat kortere termijn, toch richting een opschaling kan? Want laat ik zo zeggen, de achtergrond van mijn vraag is ook dat ik merk, jij noemde projecten als voorbeeld.
Mm-hmm.
Ben ik helemaal mee eens. En ik merk dat heel vaak het bij die projecten als voorbeeld blijft.
Ja.
En dan is het, project is klaar. Helaas. Punt.
Ja.
Volgende project.
Ja.
En daar komen we ook niet verder mee.
Nee, klopt. Nee, en weet je wat het is? Ik denk dat projecten als supergoeie voorbeelden zijn, als we ze inderdaad gebruiken om ze dan gewoon te vermeerderen.
Ja.
En nu is het zo dat we in Nederland eigenlijk supergoed zijn in netwerken creëren en groeperingen en systemen. En hebben we die in het onderwijs ook allemaal al liggen. Want elke agrarische school is verbonden aan een scholengroep die minstens weet ik veel hoeveel agrarische scholen heeft.
Ja.
Dus eigenlijk ligt de infrastructuur om dan zo'n project of om dan zo'n, wat ik dan doe, zo'n leerlijn natuur, om die gewoon op andere scholen te proberen. Die infrastructuur ligt er. Dus ik hoop vooral ook dat scholen daarin, scholengroepen, even verantwoordelijkheid nemen. Zeggen, nou oké, we gaan dit gewoon proberen.
Zijn er dan genoeg mensen met de frisse blik op de posities van in besturen en wat hogere managementlagen in scholen die zeggen van jongens, dit moeten we gewoon doen?
Ik denk wel dat ik merk dat er wel mensen zijn die dit echt heel graag willen. Omdat ze die transitie zien. Ze zien wat er gebeurt in de wereld en ze willen het heel graag. Maar ik denk dat daar ook weer die uitwerking vastloopt op, ik weet niet wat, op te weinig mensen in het onderwijs die kunnen meewerken. Of de infrastructuur ligt daar en toch wordt die niet volledig benut. En dat komt aan de ene kant weer door het gebrek aan mensen in het onderwijs. En aan de andere kant de hoge werkdruk bij de mensen die het wel moeten uitvoeren. En dat is natuurlijk niet iets wat een scholengroep in één keer kan veranderen, helaas.
Nee, maar je kunt het beroep docent natuurlijk wel iets aantrekkelijker maken.
Ja, ik denk dat dat een heel belangrijke factor gaat spelen. Als we echt willen dat er verandering in het onderwijs komt, dan moet je ook mensen belonen om die verandering waar te maken. Het is, en de werkdruk te verminderen om de ruimte te creëren om die verandering echt waar te maken.
Is het lerarentekort in het agrarisch onderwijs eigenlijk vergelijkbaar met de rest van het hoger onderwijs of zo?
Ik zou dat qua cijfers niet weten.
Oké.
Qua eigen ervaring kan ik spreken dat er echt een lerarentekort is. Ja,
ja oké. Ook in je eigen werkdruk.
Ja, ook in mijn eigen werkdruk. Dat is wel zo, ja.
Ja, oké. We hebben nu een aantal dingen benoemd waarvan je zegt van dat zijn manieren waarop je studenten interesseert. Waarop je ook met het agrarisch onderwijs verder komt in het integreren van natuur in dat onderwijs. Ja. Zijn er nog dingen die we nog niet bij de kop hebben gehad, die nog wel belangrijk zijn om als het gaat om dat verder krijgen van natuur in het agrarisch onderwijs?
Nou, er is er nog wel één. En dat is de concurrentie tussen scholen. Dat is een van mijn frustraties. Want ik zei al eerder, we hebben verschillende scholengroepen die agrarisch onderwijs aanbieden. En binnen een scholengroep is er dan echt wel, ook op de hogere managementniveaus, is er echt wel ambitie van we gaan iets doen met het ecologischere onderwijs. Ik merk zelf, ik werk dan af en toe samen met twee mensen van een andere scholengroep, die ook allebei echt van die voorvechters zijn van het, of noem het natuurinclusieve landbouw, of noem het ze noemen het ook wel ecologisch beheer in de landbouw. Ze hebben allemaal hun eigen terminologie. Maar om dan echt die samenwerking van, op die school gebeurt dat en op die school gebeurt dat, laten we elk een segmentje doen van het ecologisch onderwijs en dan gewoon elkaars lesprogramma's gebruiken of zelfs bij elkaar op bezoek gaan qua scholen van... Ja. Dat was nou iemand had het idee van, stel nou dat je hebt in de... Ik geef op een mbo-les. En daar heb je keuzedelen, heet dat dan. Dat is een soort minors voor het mbo. En dus elke student kan kiezen welk keuzedeel ze doen. Maar ze kunnen dat dan niet op een andere school gaan volgen, want dat past niet in het rooster. Maar als je nou elke school in een regio de dinsdagmiddag zou zeggen, elke school doet die dinsdagmiddag keuzedelen. Ja. Nou, dan zou een student kunnen zeggen, maar bij hun wil ik ecologisch beheer met schapen gaan volgen, want ik heb een interesse in schapen.
Ja.
En een andere student kan zeggen, maar ik wil niet kerende grondbewerking bij die andere school gaan volgen. En dan krijg je weer een soort, je kan gewoon kennis hebben. Je hebt en niet op elke school iemand nodig die iets weet van schapen en van niet kerende grondbewerking.
Ja.
En je kan het verder uitrollen.
Nou, ik hoor hier een heel goed idee. Kom op, ik weet niet welke onderwijsbobo's dit allemaal beluisteren. Maar ik zou zeggen, sla je slag. Ga even met Eline verder praten.
Ja, iedereen is welkom. Ik praat graag met mensen die zin hebben in een systeemverandering in het onderwijs.
Ondanks de werkdruk, kijk eens aan.
Ondanks de werkdruk, ja.
Ja, heel goed. Eline, ik wil met jou naar het laatste onderwerp. En ik vraag dan altijd... mijn gast naar een leestip voor de luisteraars. Heb jij een leestip?
Ja, ik heb zeker een leestip. Het is niet zozeer een boekentip, maar wel een leestip. Ik zou mensen echt heel erg graag naar Tamara Stelling van De Correspondent willen doorverwijzen. Zij is eigenlijk correspondent Het Kleine Leven, heet het volgens mij. Maar ze schrijft al sinds heel veel over allemaal kleine onbekende dieren op onze planeet. Dus als je iets wil lezen over de verwondering van de natuur, dan zal ik een paar van haar artikels erbij pakken.
Mooi. Gaan we ook opnemen in de beschrijving van deze podcastaflevering. En je hebt nog wat.
Ja, ik heb ook een boekje meegenomen. En dat is dan wat meer... Wil je nou iemand die niet zoveel van de natuur weet... Of een van je studenten bijvoorbeeld... een beetje meebetrekken in hoe bijzonder de natuur is... dan heb je het boekje De Eik Was Hier van Bibi Dumontac.
Ja.
En zij is natuurfilosofe. En volgens mij was het een tijdje geleden... heeft zij ook het Boekenweekgeschenk geschreven... Maar dit boekje is bijzonder. Het is ook leuk. Persoonlijk ook vond ik het een heel leuk boek. Want er staat een eik midden op de snelweg. Volgens mij is de A58 uit mijn hoofd, maar ik weet het niet zeker. Ja, de A58.
Volgens mij wel, ja. Ja. Een hele beroemde.
Ja, een hele beroemde dikke eik. En dit boekje gaat over die eik. En hoe die eik eigenlijk communiceert met de schimmelnetwerken om zich heen.
Aha.
Dus het schimmelnetwerk wordt ook het wortelwijde web genoemd. En die geven dus allemaal informatie door aan de eik van hoe het gaat met, zeg maar, of zij wordt omgekapt of niet. En dan heb je nog een gaai. En die gaai en die eik hebben ook een bepaalde vriendschap met elkaar. Het is een heel leuk boekje. Het is heel begrijpelijk, maar het geeft je ineens een heleboel kennis over hoe schimmelnetwerken en bomen en gaai allemaal met elkaar samenwerken.
Ja. De essentie van de ecologie, alles is met alles verweven.
Ja.
Ja, nou, een hele mooie tip. Ook die zetten we in de beschrijving van deze podcastaflevering. Hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in onze lage landen?
Ja, ik moet zeggen, ik was heel verbaasd hoeveel mensen in de podcast eigenlijk nog hoopvol naar de toekomst kijken.
Ja.
Ik heb echt wel heel veel dagen waarin ik die hoop niet heb.
Mm-hmm.
En zeker als je dan wakker wordt op donderdagochtend met de verkiezingsuitslagen en denkt, goed, heeft het dan nog zin om ecologie te geven in het agrarisch onderwijs?
Altijd.
Ik denk, daar vecht ik wel voor. En ik zie ook wel, want dat was ook wel leuk, daarna deelde een neef eigenlijk van me, die deelde... de uitslag, als je zou kijken naar... als je eigenlijk alleen de stemmen zou tellen van de mensen onder de 35... en dan denk ik, er is ook wel een generatie aan het opstaan... die wel degelijk naar een andere toekomst wil.
En daar ga jij je hart voor inzetten.
Ja.
En jij zegt van, ik heb af en toe moeite om hoopvol te blijven. Hoe blijf je dan hoopvol?
Ja, goede vraag. Nou, ik blijf hoopvol eigenlijk ook wel door het werk wat ik doe. Mm-hmm. Ik vind het ontzettend leuk met studenten te werken en te zien dat ze dingen oppikken. En dan denk ik, maar dit zijn de mensen die het dan gaan doen. En daar put ik even hoop uit. Dus af en toe dan kom ik wel helemaal chagrijnig op school toe. Maar dan heb ik een student waarvan ik denk, die wil alleen maar op een trekker zitten. Maar op het einde weet hij wel precies dat de roerdomp mijn lievelingsvogel is. En dat hij alleen in veengebieden voorkomt en of rietgebieden voorkomt. En dan denk ik, maar dit is nou wel iemand die op een trekker zit en weet wat een roerdomp is.
Dat heb je toch maar mooi bereikt.
Ja.
Ja, zeker. Nou, fantastisch. Eline, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ook heel veel succes wensen bij jou. Het mooie en ook ontzettend noodzakelijke werk wat je doet op school. Dus heel hartelijk bedankt.
Ja, nou, jij bedankt om met mij deze podcast op te nemen.
Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 30 van Toekomst voor Natuur. Wil je ons helpen om nog meer mensen te bereiken? Geef dan deze podcast een waardering in je podcast-app. En het helpt natuurlijk ook als je je familie, je vrienden en al je andere kennissen wijst op het bestaan van Toekomst voor Natuur. We denken zelf dat een hoop mensen daar nog wat van kunnen opsteken. En super bedankt als je dat al gedaan hebt. De credits voor de montage gaan naar Laura Peters. En in de volgende aflevering spreek ik met Wouter Delforterie. Hij is bosecoloog bij de provincie Gelderland. En dan gaan we het hebben over iets waar je niet omheen kunt deze dagen. Er wordt gezaagd, geplant en nogal fanatiek ook. En dan heb ik het natuurlijk over bomen en bos. En de vraag is, welke strategie zit daarachter? En waarom is bos nou zo belangrijk?
We bespreken het in de volgende aflevering, die net als altijd over 2 weken verschijnt. Tot de volgende!